106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag en hartelijk welkom bij het programma Kerk in Delft van voor, door en met de Delftse kerken. Ik heb weer twee interessante gasten vandaag. Straks gaan wij het hebben over het ambt van ouderling. Dat is toch een hele belangrijke functie binnen de kerk. Dus het is denk ik goed om daar eens eventjes aandacht aan te geven. Pastor José de Boer, heren in de studio, hartelijk welkom.
Dank je wel. Fijn om er te zijn.
Ja, ik zat in dat mooie roze boekje van jullie te bladeren. En toen kwam ik een lezing tegen over Etty Hillesum. Nou weet ik dat in 2014 was dat 100 jaar geleden dat zij geboren werd. Maar voor de mensen die het absoluut niet weten. Ik denk niet dat het er heel veel zijn. Maar wie was zij?
Ja, het is een bijzonder moment om in deze tijd waarin we toegaan naar 4 mei. Om over Etty te spreken. Ze was een Nederlandse jonge vrouw. Joods van huis uit, geboren in, en dat moet ik ook even uitzoeken, ja, in 1914. En ze ontwikkelt zich tot een schrijfster. Dat is eigenlijk een ontwikkeling in haar dagboek. En na de Tweede Wereldoorlog wordt haar dagboek uitgegeven. En vooral de laatste tientallen jaren staat het in ruime belangstelling, omdat het een hele interessante een boeiende ontwikkeling laat zien. Het boek van haar dagboek, dat heet het De nagelaten geschriften van Etty Hillesum. Dat is eigenlijk de meest volledige uitgave. Mm-hmm. Maar we volgen vooral haar ontwikkeling daarin van een zeer intellectuele jonge vrouw. Van huis uit Joods. Niet meegekregen om over God of geloof na te denken. Naar een zeer spirituele vrouw. En die een heel bijzondere kijk heeft op wat er om me heen gebeurt in de oorlogstijd.
Ja, want zij is omgekomen in Auschwitz, ja, in de oorlog. Dus deze geschriften zijn uiteindelijk na de oorlog gevonden. Ze is begonnen dus als dagboekschrijver, eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen. Dus jullie zien daar een ontwikkeling in, eigenlijk van een amateur, zou je kunnen zeggen, naar iemand die heel duidelijk een boodschap heeft. Moet ik het zo zien?
Jazeker. Etty begint haar dagboek als een advies van haar therapeut. Etty komt uit een heel hoge intellectueel familie, gezin. Maar haar moeder is, zoals zij dat noemt, geestesziek. Mm-hmm. En ook haar jongste broer vertoont signalen van geestesziekte, schizofrenie. En Etty is bang dat zij dat ook heeft. Mm-hmm. Ze studeert Russische talen en rechten. Studeert ook beide af. Maar haar gedachten gaan alle kanten op. En dan komt ze in aanraking met haar therapeut, Julius Spier. En die raadt haar aan, als discipline ga je gedachten opschrijven in je dagboek. En toen ik het ook begon te lezen, dacht ik in het begin ook van, nou, het houdt niet op. De gedachten gaan alle kanten op. Ze raakt in een depressie. Ze klautert er weer uit. Komt er weer een depressie. Dat is haar begin. Mm-hmm. Maar gaandeweg komt daar een ontwikkeling in. En wat zij zelf aan de discipline eerst plaats om te gaan zitten en te ordenen. Je geest te ordenen voordat je gaat opschrijven. Dat helpt haar. Ze gaat ook nog meer lezen. Ze leest altijd al veel. Maar door wat je leest op te schrijven, ordent zich ook je gedachten.
Mm-hmm.
Dus
zeker.
Het wordt rustiger. En dan leert ze gaandeweg om haar eigen ik veel meer naar de achtergrond te laten komen. Ze zegt zelf, mijn eigen ik wordt steeds kleiner. En daardoor komt er heel veel ruimte voor God bij haar. En die geschiedenis, die ontwikkeling, die beschrijft ze op een zeer boeiende wijze.
Nou zeg jij, ja, ze kende God niet als als zodanig in haar opvoeding. Want ze is dus Joods van huis uit. Ja goed, de Joden kennen natuurlijk ook God. Maar zij kennelijk niet als praktiserend gelovig in die zin. Nee. Hoe komt zij tot de realisatie dat dit voor haar godsbeeld is?
Mede door de ontwikkeling om haar heen, juist in het contrast met het geweld en al de alles wat er opgelegd wordt als Jood, mm-hmm. waar ze niet meer aan voldoen. Ze groeide op in Deventer. Haar familie wordt gedwongen te verhuizen van Deventer naar Amsterdam. Allerlei dingen die ze niet meer mag, ook heel kleine dingen. Ik ben zelf opgegroeid in Overloon. Daar staat het Nationaal Oorlogsmuseum. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid met oorlog en vrij veel kennis daarvan. En toch lees ik nog in Etty's boek ook kleine dingen die niet meer mogen. Bijvoorbeeld dat ze geen groente en fruit meer mochten eten als Jood. Al die obstakels die erop worden gelegd, juist dat contrast maakt, mede geholpen door anderen die ook haar aanraden. Ze las alle Duits-Russische geschriften. Dus ze ging op een gegeven moment ook de Bijbel lezen. En ook dat ging ze werken. En juist het contrast van het geweld, wat er wordt aangedaan, juist daarin gaat zij juist zoeken naar God en vindt ze de rust. En dat is heel wonderlijk. Dus als anderen schrijven, een vriend, een neef schrijft van ze moesten al die moffen neerknallen, dan zegt ze nee. Want als mens moet je proberen dagelijks liefdevol en een begripvolle houding aan te nemen. En dat door te leven. Dus tegenover het geweld zet zij juist liefde en begrip.
Nou kan ik me die reactie van die neef op zich ook wel voorstellen. Ja. Zeker in die periode. Ik ben zelf net toevallig in Auschwitz geweest. En ja, daar kun je gewoon eigenlijk met je normale verstand niet bij wat daar gebeurd is. En als je dan inderdaad dit soort kleine details eigenlijk hoort, dan besef je pas hoezeer dat grote, massale eigenlijk van bijvoorbeeld zo'n kamp opgebouwd is uit al die hele kleine elementjes van dingen die inderdaad niet meer mochten. Dingen die anders waren. Dingen die waar mensen ineens over gaan nadenken. Omdat het zo'n contrast biedt met wat ze gewend waren.
Ja, als je steeds vernederd wordt. Zij gingen juist denken, ja, maar wie ben ik? En laat ik mij dan vernederen? En ze ontdekte dat zij in zichzelf niet te vernederen is. En juist dat soort contrasten. Ik probeer even een tekst te zoeken waarin dat juist heel mooi naar voren komt van Etty. Ze schrijft bijvoorbeeld als zij door de stad fietst en er zijn steeds meer plekken in Amsterdam waar ze niet meer mag fietsen. Ik fietste langs de stadionkade vanochtend en genoot van de wijde hemel daar aan de rand van de stad en ademde de frisse, ongerationeerde lucht in. En overal bordjes, de wegen, de vrije natuur in, voor Joden versperd hielden. Maar boven dat ene stuk weg, dat blijft ons, is ook de volledige hemel. Daar, men kan ons daar niets doen. Men kan ons werkelijk niets doen. Maar wij zelf plegen onze grootste roof aan ons. Wij roven onze beste krachten door onze verkeerde instelling. Door ons achtervolgd, vernederd en verdrukt te voelen. Door onze haat. Ik vind het leven mooi en ik voel me vrij. En die hemel daarboven, die kan niemand mij afnemen.
Prachtig. Het sloot eigenlijk heel erg mooi aan bij waar we het net over hadden. Dus misschien moeten we daar maar gewoon op doorgaan. De Etty Hillesum lezing, althans de. Ja, er worden ontzettend veel lezingen nu over haar en haar boekwerk, zou je kunnen zeggen, georganiseerd. Hebben jullie. Wat maakte dat jullie voor haar hebben gekozen? Was dat een hele bewuste keuze om dat op dit moment te doen?
Jazeker, natuurlijk in dit moment dat we toch naar de 4 mei viering gaan, dat we weer denken, nadenken over wat het betekent om mensen apart te zetten. En welke houding zou je daar tegenover vinden? Daar moeten we ieder van ons een antwoord op vinden. En daar is Etty een heel prachtig voorbeeld in. Ik moet wel zeggen dat ik niet zelf de lezing zal geven. Mijn oud-collega emeritus, pastor John Baptiste, zal de lezing geven. Ik weet ook niet precies wat hij gaat vertellen, maar boeiend zal het in ieder geval zijn.
En dan de praktische informatie, misschien ook wel handig. Wie, wat, waar, wanneer, hoe kunnen mensen zich aanmelden?
Ja, de lezing wordt gehouden in de pastorie van de kerk in Den Horen. Ik zeg altijd, de grote kerk bij het water.
Ja, daar bij het fietsbruggetje daar.
Bij het fietsbruggetje. Om 8 uur. En aanmelden is handig voor de organisatie. Dat kan via e-mail op geestverruimend@rkdelft.nl. En dan komt het zeker goed allemaal.
Nou, dus Den Hoorn, de grote kerk, om 8:00. Aanstaande maandag, hè?
Aanstaande maandag.
De 23e. Dat is even handig voor mensen om te weten. Want anders denken ze, ja, maar wanneer was het nou? Maandag de 23e om 8:00 s'avonds. Aanmelden kan via geestverruimend@rkdelft.nl. Nou, dan moet het helemaal goed gaan komen, denk ik.
Ik hoop dat er veel mensen zullen komen. Want het is echt heel inspirerend.
Heb jij nog teksten? Jij hebt allemaal dingen meegenomen, zie ik. Zijn er een paar waarvan je denkt, ja, dit inspireert mij nou enorm?
Ik wil in ieder geval een heel bekende tekst van Etty voorlezen. Dat ze in haar dagboek schrijft op 26 augustus 1941. Dus nog vrij in het begin van haar zoektocht. En dan schrijft ze iets over God. Wie God voor haar is. Ze schrijft dan, binnen in me zit een heel diepe put. En daarin zit God. En soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put. Dan is God begraven. En dan moet hij weer opgegraven worden. Ik stel me voor dat er mensen zijn die bidden met hun ogen naar de hemel geheven. Die zoeken God buiten zich. Er zijn ook mensen die het hoofd diep buigen en in de handen verbergen. Ik denk dat die God binnen in zich zoeken. Het mooie van die tekst vind ik dat je nog echt merkt dat ze ook zelf op zoek is naar wie God is. En hoe zij zelf met God in aanraking kan komen. En dat doet ze uiteindelijk. Zover gaat het voor haar dat ze haar medemensen ten dienste wil staan. En voor haar is dan de consequentie dat ze zich vrijwillig meldt bij de Joodse Raad. En de Joodse Raad was natuurlijk een instelling ingesteld om het geheel voor de Duitsers soepel te laten lopen. Nou zeg ik het kort door de bocht.
Mm-hmm.
Dat is er na de oorlog ook kwalijk genomen. Maar voor Etty moest ze dat, vond dat ze dat moest doen. Ze heeft zich eerst gemeld als typiste. Maar heeft zich toen vrijwillig gemeld voor de sociale daden en sociale zorg in het kamp Westerbork. Wist ook niet dat dat bestond. Maar daar waren dus mensen die mede-Joden, hielpen ondersteuning terwijl zij in het kamp Westerbork waren en in feite wachten op het transport. En ze, Etty is daar gaan helpen en hielp wat ze kon. Er zijn heel beroemde getuigenissen van. En hoe ze dan ook door het prikkeldraad en alle ellende die ze daar zag, nog steeds het goede in mensen weet te vinden, dat gaat bijna mijn begrip te boven. Maar de schoonheid van de bloemen die groeien, de bomen die uitlopen. En ze zegt dan dat het onze taak is om steeds weer God te helpen en om zijn liefde zichtbaar te maken. En dat we God niet daarvan de schuld kunnen geven wat daar om zich heen haar gebeurt, dat wij mensen dat doen. En juist dan is het onze taak om Gods liefde zichtbaar te maken.
Dat zou een heel mooi antwoord kunnen zijn op, ja, dat is natuurlijk een vaak gegeven commentaar, zeg maar, van ja, waar was God in die ellende? En ik denk dat dit voor haar een heel, ja, menselijk antwoord is in feite. Van, ik kan het door mijn handelen, kan ik het laten zien.
Ja.
Ik vind dat wel heel bijzonder, dat zo kennelijk bij haar gegroeid is, dat ze zegt, nee, ik kan dat handen en voeten geven. Juist in een situatie waarin mensen misschien denken van, God is er niet.
Ja. Ze zegt dan, juist dan moet ik het doen. Ja. Dan moeten wij het doen.
Dat vind ik wel heel knap.
Ja, ik vind het ook een onvoorstelbare weg. En ik weet niet wat voor antwoord ik zelf ooit zou hebben gegeven. Dat ik zei al, ik denk dat we dat pas weten als je in zo'n situatie komt. Maar haar ontwikkeling is heel boeiend om mee te maken.
Nou ja, en dat voor een toch jonge vrouw. Ik bedoel, ja. Wat was ze helemaal? Ik bedoel, ze was
in de 30.
Begin 30 inderdaad.
Ja.
Zeg maar even grofweg mijn leeftijd. Ik kan je heel eerlijk zeggen, ik heb wel eens wat over nagedacht. Maar zo diep, nee.
Nee, nee.
Dus ja, natuurlijk, het zijn ook de omstandigheden die haar misschien er deels toe dwingen om er dieper over na te denken. Maar poeh. ga er maar aan staan.
Ja, en laten we er zeker niet tot een heilige maken. Dat wilde ze ook absoluut niet. Maar ze zegt wel, ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft. Maar ik kom van tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt mij steeds duidelijk. Als jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen. En door dat laatste helpen wij onszelf. Dat is het enige wat we in deze tijd kunnen redden. En ook de enige waar het op aankomt. Dat stukje van jou in onszelf, God.
Pastor José, nog één mooie Etty-quote.
Oh.
Lukt dat? Hebben we er nog eentje? Nou, er zijn er genoeg, denk ik.
Zijn er een hele hoop.
Misschien nog een hele mooie, dat je zelf denkt van, oh ja, die.
Ja, op het einde. Trouwens, goed, mooi, ik vind het ook wel heel verdrietig. Maar haar laatste geschreven stukje tekst was een briefje uit de trein, waarin ze schrijft aan haar vriendin, wachten jullie op mij? Maar ze is nooit teruggekomen. Haar hele familie is omgebracht. Maar op 18 augustus 1943 schrijft ze, ik vecht niet met jou, mijn God. Mijn leven is één grote samenspraak met jou. Misschien zal ik nooit een groot kunstenaresse worden, wat ik natuurlijk graag wilde, maar wat ik toch eigenlijk wil, maar ik ben al zeer geborgen in jou, mijn God. Ik zou soms wel kleine wijsheden willen etsen in vibrerende verhaaltjes, maar ik kom altijd weer terecht bij dat één en datzelfde woord, God, dat alles omvat, alles. En dan hoef ik al het andere eigenlijk niet meer te zeggen. En al mijn scheppingskracht zet zich om in de innerlijke samenspraak met jou. Een golfslag van mijn hart is steeds breder geworden.
Mooi.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. Dit is Kerk in Delft.
We hebben ook nog een kleine kerkagenda, althans. We hebben komende zondag weer een kantate vesper. En ik ga heel even voor u kijken hoe laat die zal zijn. Om 7 uur 's avonds in de Oude Kerk. En want Bach heeft namelijk voor iedere zondag van het jaar een kantate geschreven. En elke maand wordt er dus een vesper georganiseerd waarin de kantate van die zondag centraal staat. En de eerstvolgende is dus op zondag 22 april. En ik heb helaas de titel even niet bij de hand. René had hem me die wel opgestuurd, maar ik heb mijn telefoon in mijn tas zitten. Dus ik moet hem u helaas schuldig blijven. Maar die kantate vespers zijn wel ongelooflijk de moeite waard, hoor. Dus mocht u een kans hebben om te gaan, zeker aan te raden. Ik wil pastor José heel hartelijk danken voor haar komst naar de studio. En ik hoop dat er ontzettend veel mensen zijn bij de Etty Hillesum lezing. En heel veel succes ook met uw werk. En straks met de lezing. En ik ga door met gesprek met mijn volgende gast. Pastor José, blijft u lekker zitten. Als het zo uitkomt, als u weg moet, dan is dat ook geen probleem. Maar ik heb Martin de Jong is inmiddels aangeschoven. Welkom, meneer de Jong.
Dankjewel.
Ik zei het al helemaal in mijn inleiding. U bent ouderling. In welke kerk doet u dat?
Ik ben ouderling in de binnenstad Vrijeband, protestantse kerk. Er zijn een aantal protestantse kerken in Delft. Dus, of één protestantse kerk in Delft, maar die zijn onderverdeeld in wijken.
Mm-hmm.
En ik ben dan ouderling in de wijk binnenstad Vrijeban.
Dus dan moet ik denken aan de Nieuwe Kerk, hè?
Aan de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. Wij roleren als kerk. En dus de ene keer zitten we in de Bethlehemkerk, dat is de Vrijeban. Dat is de Indische buurt.
Ja.
De andere keer in de Nieuwe Kerk en de andere keer in de Oude Kerk. Dus de mensen moeten altijd heel erg goed opletten naar welk gebouw ze gaan.
Oh, dat maakt het wel ingewikkeld.
Dat maakt het altijd spannend. Maar ik moet je zeggen van dat de meeste mensen dus inmiddels daar wel aan gewend zijn. Dus ik kijk altijd wel in het kerkblad van daar is een kerk en daar kerken wij.
Ja, precies. Dus ze hebben eigenlijk drie verblijven in de stad.
Ja, inderdaad.
Hebben die nou ook nog een heel verschillend karakter dat u zelf het idee heeft?
Ja, in de protestantse kerk in Delft, dat is eigenlijk een modaliteitenkerk.
Mm-hmm.
Dus dat is van, zeg maar, gewoon van vrijzinnig tot, zeg maar, gewoon orthodox.
Ja.
En elke wijk, en dat zijn de 6, die hebben hun eigen signatuur.
Ja.
En wij zitten dan als binnenstad Vrijeband zitten wij in het midden. Dus wij zijn niet echt heel orthodox, maar we zijn ook niet vrijzinnig. We zitten in het midden.
Ja, nou ja, goed. Een mooie omschrijving, denk ik. Ja. Nieuwe Kerk is natuurlijk wel een prachtlocatie om als kerkgemeenschap te mogen zitten, denk ik.
Ja, onlangs is die ook weer gerestaureerd. Dus hadden we vroeger koude voeten en koude hoofden. Ja. Tegenwoordig, als we erin komen, ook in de winter, is het heerlijk verwarmd. En de banken zijn weg, dus je kan ook gewoon nu de stoelen op een bepaalde manier neerzetten zoals je dat graag wil. En dus dat geeft veel meer mogelijkheden.
En het comfort is daarmee ook een stukje groter geworden, denk ik.
Het comfort is daar een stukje groter mee geworden, inderdaad, ja.
Is misschien ook voor de bezoekers toch wel heel erg prettig. Ik zei het al, u bent ouderling. Ja, ik weet het wel, want ik ben ook van protestantse huizen. Maar voor de mensen die daar geen idee van hebben misschien. Wat doet een ouderling?
Nou, ik zal even proberen het uit te leggen voor degene die het niet weet. Een protestantse kerk die heeft een kerkenraad. Mm-hmm. En een predikant is eigenlijk dan niet echt in dienst, maar die is eigenlijk ingehuurd als predikant in zo'n kerk. En zo'n kerkenraad wordt dan gekozen vanuit de leden. Dus het is een heel democratisch proces. En daar heb je dan ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. Nou, de kerkrentmeesters die zijn voor het beheer van de kerk. En zorgen dus dat het onderhoud goed is en zo zorgen voor alle voorzieningen. De diaken is dan meer zeg maar, gewoon voor de zorg, voor de pastorale zorg.
Het lief en leed, zullen we maar even noemen.
Voor het lief en leed en zorgen dus van oorsprong natuurlijk de echte armenzorg.
Ja.
En dat is ook nu, je hebt ook het werelddiaconaat, dus dat is buiten je eigen gemeentegrenzen om. En dat zijn ook mensen die dan meehelpen, dus met bijvoorbeeld in de Jessenhof en zo. En dat is echt het diaconale werk. Mm-hmm. Dan heb je de ouderlingen, die zijn dan, die ondersteunen eigenlijk de predikant met de pastorale zorg. En dus als ik ben dus ouderling, dus ik doe veel aan huisbezoek. Hmm. En dat is eigenlijk je hebt wel ook ouderlingen die bemoeien zich dan iets meer met de jeugd. Je hebt een evangelisatie-ouderling die dan René Strengelt ondersteunt. Je hebt dan ook iemand die houdt zich bezig met, zeg maar, gewoon met de eredienst, de dingen die in de eredienst spelen. Maar ik ben bijvoorbeeld dan een pastoraal ouderling en ik heb met name een wijk met vrij veel ouderen.
Nou ja, en u hebt dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort signaalfunctie. Ook naar de predikant toe.
We hebben een signaalfunctie naar de predikant. Ik ben dan ook nog wijkouderling. Dus ik heb ook een wijk. Op deze wijk waar we nu in zitten. Dat is ook mijn wijk. Dus de leden van onze kerk. Die behoren tot onze kerkgenootschap. Mm-hmm. Daar heb ik dus een bestand van. En dan zorg ik dus dat. Met name de mensen die daar behoefte aan hebben. Dat die ook huisbezoek krijgen. Dat je met mensen op bezoek gaat als ze ziek zijn. Dat je signaleert naar de predikant toe. Van deze mensen hebben wat extra aandacht nodig. Dat hij kan zich uitsluitend bezighouden min of meer met het crisispastoraat. Dus achter echt wat aan de hand
is. Precies.
Mag ik als katholiek wat vragen?
Jazeker.
Want mijn beeld van ouderling, ik word gevormd door boeken als Maarten Hart en Siebelink. En dat is vast, u doet vast heel iets anders.
Ja, dat is vervelend. Dus dat zo als een type is neergezet die dan met een zwart pak en een stropdas bij de mensen thuis komt om zeg maar, gewoon ze de waarheid te zeggen van hoe ze zouden moeten leven. Wij zijn gericht zeg maar, gewoon om met de mensen mee te gaan in gesprekken over wat houdt je bezig? Hoe zit je in de kerk? Geloof je wel? Wat zijn er jouw geloofsvragen? Zit ik ook zelf met die geloofsvragen? En zo probeer je met de mensen in gesprek te gaan over toch de zaken die ze bezighouden. En dan met name de ouderen. Ik heb heel veel ouderen in mij die niet meer in de kerk kunnen komen. Die dus ook het verlangen gewoon om een keer een gesprek te hebben over het geloof. Die wel meeluisteren met de kerkradio naar de diensten. Die hebben soms behoefte gewoon om te praten over van, bestaat er nou wel een God? En is er wel een hemel als ik straks overlijd? En hoe moet het straks met mijn familieleden? Hoe moet het straks met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kinderen? Dus je krijgt dus toch de algemene problematiek van de maatschappij komt er ook wel binnen bij als ouderling.
Ja, ik kan me dat best. Kan me er best wel iets bij voorstellen. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel heftig is af en toe.
Zijn hele leuke gesprekken.
Dat geloof ik meteen.
Soms kan het gewoon heel inspirerend zijn dat het fijn is om met mensen te praten over van, wat is de zin van het leven? Hoe sta je er zelf in? Waar ben je over teleurgesteld? Waar put je nog steeds je vreugde uit? En kan je nog vreugde put uit het geloof? Of is het allemaal zo platgetreden dat het je gewoon helemaal niets meer zegt?
Ja.
Wat je ook veel meemaakt bij oudere mensen die teleurgesteld zijn in hun werkkring, in de kerk. Heel veel mensen die best wel teleurgesteld zijn in de kerk. Misschien wel de ouderlingen zoals bij Maarten het Hart.
Wie weet. Wij gaan nog even door. Ja, ik vind het wel heel leuk dat Pastor José ook eventjes inbreekt in dit gesprek. Want het is natuurlijk wel heel mooi om het vak, om het maar even zo te noemen, van ouderlingen eens eventjes van twee kanten te bekijken. Want we hadden het er inderdaad net over dat beeld van die hele traditionele ouderling in pak en streng. En ja, mijn idee is het, maar dat zei ik net ook al een beetje, dat mensen die zo begin jaren 60 de kerk verlaten hebben, dat was iets wat zij hebben meegekregen, dat beeld. En eigenlijk sinds zij de kerk verlaten hebben, is de kerk natuurlijk ook gewoon, heeft zich doorontwikkeld. Maar die ontwikkeling hebben zij eigenlijk niet meer meegekregen. En wat ik dus vermoed is dat daar een soort van discrepantie zit tussen het beeld dat zij nog hebben en de functie zoals die zich nu voordoet.
Nou ja, je probeert als ouderling aan te sluiten met de denkwereld waar die mensen op dat moment in zitten.
Mm-hmm.
En dat kan dan, daar moet je wel enige flexibiliteit in hebben. Want ik vind het ook wel best wel mooi om mensen te vertellen over het geloof. Dat geloof nog steeds mooi is. Dat je in deze tijd ook eigentijds kan geloven. En dat er een God is en zo. Zonder dus dat je daarmee de mensen dus overroelt als het ware. Mm-hmm. Dus dat ze per se zo dus zouden moeten geloven. Zoals dus vroeger de kerk wel tegen hen zei. En dat is wel een uitdaging, ja. Ja.
Maar denkt u ook dat bijvoorbeeld, nou ja, we hadden het net over, de namen vielen net, Maarten het Hart, Jan Siebelink, maar ook een Franca Treur, die beschrijven natuurlijk heel duidelijk een milieu waarin zij zijn opgegroeid.
Ja.
En wat ze eigenlijk, zou je kunnen zeggen, deels ontgroeid zijn. Is dat iets wat u in uw werk ook regelmatig tegenkomt, zo'n ontwikkeling?
Nou ja, je krijgt. Ja, in mijn werk merk ik nog wel dat er sommige mensen zijn die daar nog wel mee zitten. Ook met die vragen. Ik heb die boeken ook gelezen. Ook wel films daarover gezien. En ja, ik vind altijd. Ik schaam me dan een beetje dus dat ik daar ook ouderling ben. Omdat je gewoon juist, zeg maar, gewoon als ouderling iets positiefs wil laten zien over het geloof. En dat het geloof, zeg maar, gewoon mensen kan helpen om ook in deze tijd gewoon een basis te hebben om een standaard van leven dus te kunnen ontwikkelen. En dat is dan, vind ik, wel de uitdaging waarvoor je staat. Maar je merkt wel dat bij de ouderen leeft dat nog wel een enkele keer, maar bij de jongeren al lang helemaal niet meer. Die staan eigenlijk veel meer open weer voor nieuwe impulsen. Voor het feit van dat het gewoon wel heel gaaf kan zijn om te geloven. Dus die heb je dus toch aan de andere kant, heb je wel weer de jongeren die dus die lading van het verleden niet hebben meegekregen en die soms heel open staan voor allerlei geloofsvragen.
Ja, nou ja, dat klinkt mij heel bekend in de oren, maar dat is denk ik wel een hele mooie ontwikkeling. Hoe wordt u nou als ouderling, wordt u ook nog bijgeschoold, zeg maar? Of doet u dat puur vanuit uw eigen inspiratie en achtergrond?
Nou, ik in eerste instantie doe je dat vanuit je eigen inspiratie en achtergrond. Ik heb een gelovige achtergrond. En toen ik stopte met werken, toen dacht ik van, nou, wat ga ik nu doen? Wat ligt mij ook? Mijn gave, mijn talent, waar kan ik me naar uitstrekken? En toen kwam dit op mijn pad. En toen heb ik daarvoor gekozen. Ik heb wel een pastorale cursus gevolgd. En ik heb er ook veel over gelezen wel. En we hebben natuurlijk ook regelmatig, één keer in de 6 weken, hebben wij onderling als ouderlingen hebben onze gesprekken. En dan krijgen we ook wel onderricht van onze eigen predikant. Of we krijgen een gastspreker die ons dan wijst op bepaalde onderdelen zoals dementie. Hoe ga je met ouderen om? Hoe ga je om met de gezinsproblematiek? Hoe signaleer je armoede in een gezin? Zodat je misschien dan de diakenen ook kan influisteren van dat daar gewoon eens op gelet moet worden. En zulke soort dingen, dat hebben we wel, ja. 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 Want je bent ook onderdeel natuurlijk van een geheel.
Zeker, zeker. Meneer de Jong, nog een praktische vraag. Stel dat er nou mensen zijn die zitten te luisteren en die denken... ja, zo'n ouderling, misschien dat nu hun beeld toch weer iets wat is bijgesteld na ons gesprek. Ik zou wel eens een gesprek willen hebben met een ouderling van mijn wijkgemeente. Hoe kunnen ze dat dan doen?
Nou, ik neem aan als ze nog steeds lid zijn van de kerk, dan krijg je altijd dat kerkblad. Daar staan altijd staan daar de gegevens in. En ik zou gewoon de mensen willen aanmoedigen, ook al hebben ze misschien een heel negatief beeld over een ouderling. Maar ze hebben toch wel de behoefte om nog eens een keer erover te praten. Of weer eens een nieuwe start te maken. Of weer eens een nieuw geluid te horen. Van, neem gewoon contact op met de ouderling van de kerk. En praat er gewoon eens rustig over.
En misschien denken ze nu van... ja, dat beeld wat ik heb, dat klopt misschien niet helemaal. Maar misschien wil ik die ouderling wel eens gewoon zien.
Ja,
dat mag dan ook, neem ik aan.
Ja, dat mag dan ook. Ja.
Nou, kijk... Ik denk dat het een hele mooie en ondersteunende functie is binnen de kerk. Die we niet moeten onderschatten hoe belangrijk het is. Ook voor de ondersteuning van de pastores en predikanten in de kerk. Ik denk dat wij zomaar eens naar de gedachte van de week gaan, Henk. Vind je dat een idee?
De gedachte van de week.
En voor de gedachte van de week heb ik in het... ja, dat is even terugkijken, maar dat is het kerstboekje van de abdij van Berne op weg naar kerstmis. Maar daar stond een ontzettend mooi zegengebed voor het nieuwe jaar in. En die wilde ik graag met u delen. Hij is van Frans Kromphout van de Orde der Jezuïeten. Mogen de weg je zeggen, volg me maar. Mogen de ster je zeggen, richt je vaart op mij. Mogen de grond je zeggen, bezaai me. Mogen het water je zeggen... drink me. Mogen het vuur je zeggen, warm je. Mogen de boom je zeggen, schuil in mijn schaduw. Mogen de vrucht je zeggen, pluk me, eet me. En als je de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken. Als het vuur is gedoofd en je kou leidt in een nacht zonder sterren. Als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt... dan mogen zijn stem je zeggen, wees niet bang, ik zal er zijn. En daarmee zit het programma Kerk in Delft er alweer op. En mijn gasten hier nog in de studio, Martin de Jong en pastor José de Boer, wens ik u vanuit de studio het allerbeste en, zoals wij het altijd zeggen, vrede en alle goeds.